Goedemorgen allemaal. Dat is even een tijdje geleden dat ik bij jullie geweest ben. En het voelt gelijk weer heel goed. Wat is het heerlijk om zo samen met jullie God te aanbidden. En nu ook stil te worden voor de verkondiging van zijn levenmakende en levensveranderende woord. Het zal jullie vast niet zijn ontgaan dat wij hier in Nederland midden in een griepepidemie zitten. Misschien voel je je wel een beetje als deze jonge dame. Wie heeft er al een beetje last van gehad? Of dat zijn er heel wat. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het de afgelopen dagen ook wel een beetje spannend vond. Want elke morgen werd ik wakker met een zere keel en zo. Maar het voordeel is dat ik wel een hele mooie donkerbruine stem heb deze morgen. Kijk, dat scheelt weer. We gaan zien hoe ver we komen. Maar ik heb dat eens even na zitten kijken. Een griepepidemie. Dat heeft gelijk allerlei gevolgen voor ons land. Ik las dat er sprake is van uitval van personeel, van planningsproblemen en dat de druk op de ziekenhuizen enorm is toegenomen. Maar we hebben het over 118 inwoners op 100.000, 118 op 100.000 inwoners die dus last hebben van griep. Dat is nog geen 0,1% van de bevolking. Dan denk ik van nou, als we dan al zo van slag af zijn als land, dan moet je nagaan als het echt erg wordt. Maar oké. Mijn moeder zei vroeger altijd, je kunt niet voorkomen dat je griep krijgt of dat je verkouden wordt. Maar je kunt er wel wat aan doen om ervoor te zorgen dat de ziekmakende bacteriën en virussen zo min mogelijk effect op je hebben. En mijn moeder was een hele wijze vrouw, jouw moeder natuurlijk ook. En die lepelde mij regelmatig dat hele saaie lijstje voor van voldoende drinken, voldoende beweging, op tijd naar bed, gezond eten. Ik vond dat altijd zo boring, hè? Maar ze had wel gelijk. Want als je gewoon gezond leeft, dan heb je meer weerstand en zul je sneller genezen. Maar goed, ik ben vanmorgen niet gekomen om jullie onderwijs te geven over hoe je gezond moet leven. Ik denk niet dat een kerkdienst daarvoor bedoeld is. Maar ik wil vanmorgen wel met jullie gaan nadenken over een andere vorm van weerstand opbouwen. Of beter gezegd, weerstand bieden. Want ik wil vanmorgen met jullie vanuit het woord van God gaan nadenken over dit thema. Laat maar zien. Weerstand biedt weerstand aan de duivel. Gelijk denk ik, als je dat zo hoort, een best wel heftig thema. Maar ik denk goed om daar vanmorgen met elkaar over na te denken. Ik wil beginnen met een paar gedeelten te lezen uit de Bijbel waarin dit wordt benoemd. En we beginnen met een gedeelte uit Jacobus 4. Jij citeerde net al even uit Jacobus. Nou, Jacobus 4, daar wordt ook heel letterlijk gesproken. Daar komt het thema ook vandaan. Dat we weerstand moeten bieden aan de duivel. Je kunt het meelezen, Jacobus 4, vers 6. God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar aan de nederigen geeft hij genade. En dan vers 7. Onderwerp u dan aan God. En dan in één adem door, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Dus er wordt gelijk een hele bijzondere belofte aan verbonden waar ik helemaal aan het einde van deze preek op terugkom. Dan gaan we nog even verder. Nader tot God en hij zal tot u naderen, reinig de handen zondaars en zuiver de harten dubbelhartigen. Het tweede gedeelte wat ik met jullie wil gaan lezen is uit Efeze 6 en dat is de inleiding op de geestelijke wapenrusting. Je weet wel, die 6 defensieve en offensieve wapenstukken, geestelijke wapenstukken die we van God hebben gekregen in de geestelijke strijd. Nou, inleidend op die geestelijke wapenrusting lezen we dit in Efeze 6 vers 10 tot 13. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen, en er staat in het Grieks het woord methodeia van de duivel. Daar hebben wij ons woord methode vandaan. Hè? En een methode, dat is een vaste, weldoordachte manier van handelen om een bepaald doel te bereiken. Ik zeg je nu gelijk al, de duivel heeft zo zijn bepaalde methode. Hij heeft ze, zoals het in de herziene Statenvertaling staat, hij heeft zijn listige verleidingen. Of als ik het even populair mag zeggen, hij heeft zijn helse maniertjes. Je bent gewaarschuwd. En dan lezen we door, vers 12. Onze strijd, en dat is heel belangrijk om dat te beseffen, is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Er worden hier diverse rangen en standen van de wereld van de duisternis benoemd. En dan vers 13. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en goed voorbereid stand te kunnen houden. Dus het tweede gedeelte. Dan gaan we naar het derde gedeelte en dat is uit 1 Petrus 5. En daar lees ik ook twee versen uit, vers 8 en 9. Dit schrijft Petrus over weerstand bieden aan de duivel. Wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de NBV zegt, uw vijand, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Nou, tot zover drie schriftgedeelten waarin we steeds worden opgeroepen om weerstand te bieden aan de duivel. Maar als we het vanmorgen hebben over weerstand bieden, wat bedoelen we met weerstand? Dat woord wordt soms ook gebruikt in de betekenis van, ik weet niet of u dat herkent, dat je soms iemand tegenkomt, misschien wel hier in de kerk, waarbij je een bepaalde weerstand van binnen voelt. Aan wie moet je nu denken? Niet hardop zeggen. Of soms kom je ergens binnen en je voelt gewoon, er gebeurt hier iets, er hangt hier een bepaalde sfeer in deze ruimte en je voelt diep van binnen weerstand. Of soms dan zit ik te luisteren, ik kan zeggen, ik luister meestal alleen maar naar kosmosmuziek, dan zit je beter. Maar soms luister ik ook wel eens naar seculiere muziek en dan hoor je opeens muziek voorbij komen zonder dat je gelijk al de tekst door hebt. En dan voel je van binnen weerstand en dan ga je naar de tekst luisteren en denk je van, oh ja, geen wonder dat ik weerstand ervaar, want dit is niet van God, dit is van de duivel. Dat gebeurt vaker dan je denkt bij seculiere muziek. Wees voorzichtig met waar je naar luistert. Maar over die weerstand, dat gevoel wat je hebt diep van binnen, daar wil ik het vanmorgen niet zo over hebben. Ik denk als we het hebben over weerstand bieden aan de duivel, nou dan gaat dat over eigenlijk iets anders. Eigenlijk heeft Efeze 6, wat we net lazen, al een mooi synoniem gegeven van weerstand bieden. En dat is, laat me zien, dat is standhouden. Dat is je niet omver laten blazen. Weerstand bieden heeft ook te maken met niet meebuigen, maar staande blijven. Denk even aan de drie vrienden van Daniël die niet wilden buigen voor een beeld. Ze bleven staande te midden van alle anderen die wel wilden buigen. Het heeft te maken met je afzetten tegen, met weigeren om mee te doen. En wat heel belangrijk is, het is een bewuste keuze. Het is een actieve houding om weerstand te bieden aan de duivel. We hebben net drie gedeelten gelezen uit de Bijbel en daar zijn we een aantal dingen voorbij gekomen die antwoord geven op de vraag, hoe kunnen we weerstand bieden aan de duivel? Hoe werkt dat? Ik ga je vanmorgen totaal, schrik niet, een beetje preken heeft drie punten, maar ik ga je vanmorgen 10 dingen noemen die je helpen om weerstand te bieden aan de duivel. En ik geloof dat naarmate we verder komen in de tijd, naarmate we dichter bij de wederkomst van de Heer Jezus komen, zal de duivel alleen maar actiever worden. Hij zal steeds meer overuren gaan draaien. Hij zal steeds alles op alles zetten om kinderen van God kapot te maken, om ze bij Jezus vandaan te krijgen. Ik geloof dat juist nu in deze tijd, nu de duivel weet dat hij nog maar weinig tijd heeft, omdat Jezus spoedig terugkomt, ga daar maar echt van uit. Dat het juist nu zo belangrijk is om te leren als jongere en als oudere christenen om weerstand te bieden aan de duivel. En daarom ga ik je vanmorgen 10 dingen noemen. Hou je vast. De eerste 6 dingen komen heel kort vanuit de drie gedeelten die we net hebben gelezen. Het eerste wat ik wil noemen vanuit Jacobus 4 vers 7, dat is onderwerp je dan aan God. En let op de volgorde waarin het staat. Er staat eerst onderwerp je aan God, punt, en dan bied weerstand aan de duivel. De volgorde is belangrijk. Als je probeert weerstand te bieden aan de duivel, zonder je eerst te onderwerpen aan God, dan loop je het risico dat je heel snel daarin vastloopt en dat je het niet redt. Het begint met onderwerp je aan God. En wat betekent dat? Dat heeft te maken met een houding van overgave aan God. Andere vertalingen, zoals de Basisbijbel, hebben het over wees gehoorzaam aan God. Geef je over aan God. En dat heeft alles te maken met het thema, heb ik begrepen, waar jullie op dit moment als gemeente mee bezig zijn, met heiliging. Zorg ervoor dat je op elk terrein van je leven, dat je gehoorzaam bent aan God. Onderwerp je aan God. Dat is heiliging in de dagelijkse levenspraktijk. En dan vanuit die houding zul je de duivel kunnen weerstaan. Tweede, wat we net hebben gelezen uit Efeze 6, dat begon dat stukje met zoek uw kracht in de Heer. Ik wil er heel kort en duidelijk over zijn. Wie denkt in eigen kracht weerstand te kunnen bieden aan de duivel, die zal snel bedrogen uitkomen. Je kunt alleen maar weerstand bieden aan de duivel door en door middel van de kracht die God je ter beschikking heeft gesteld. Over welke kracht hebben we het dan? Over de kracht waarmee Jezus opstond uit de dood. Die kracht is door de inwoning van de Heilige Geest. Hoor je dit goed? Die kracht is door de inwoning van de Heilige Geest aan jou voor elke dag van je leven ter beschikking gesteld. Alsjeblieft, gratis voor niets, oftewel genade. Door deze kracht zullen we weerstand kunnen bieden aan de duivel. Wat denk ik goed is om vanmorgen gewoon eens te zeggen. We moeten de kracht van de tegenstander, van de duivel, niet overschatten. Maar wat minstens zo'n groot risico is, is dat we de macht van de duivel onderschatten. En we denken in eigen kracht dat we leven te kunnen handelen. Nee, zoek je kracht in de Heer. Nou, het derde. Ik ga er lekker snel doorheen, dus val mee. Want ik zag sommigen al schrikken. 10 punten, ongeveer 10 minuten per punt. Nou, het valt mee. Hoewel, we zijn er nog niet. Het derde. Trek de wapenrusting van God aan. En we hebben dat stukje net niet gelezen. Mag ik je vanmorgen even een soort van huiswerk meegeven? Je zit niet op school, maar misschien ook wel een beetje. Misschien gewoon vanmiddag of vanavond is even een momentje om Efeze 6 door te lezen. Om die wapenrustingstukken die God je heeft gegeven in de geestelijke strijd, om die te bestuderen. En met de bedoeling, dat is echt de bedoeling van de geestelijke wapenrusting, dat je gewoon aan het begin van elke dag, dat je die heel bewust aantrekt. Weet je hoe je eigenlijk handelt als je de dag begint zonder de geestelijke wapenrusting aan te trekken? Dan ben je eigenlijk net zo dom als een Romeinse soldaat, want daar komt dat voorbeeld vandaan van die wapenrusting. Als een Romeinse soldaat die het slagveld opgaat zonder eerst zijn wapenrusting aan te doen. Nou, zo'n Romeinse soldaat heeft weinig kans op overleven. Je hebt het nodig om je geestelijke wapenrusting aan te doen. Het vierde, inclusief het zwaard van de geest. Dat is het laatste wapenrustingstuk dat wordt genoemd van die wapenrusting. En dan staat erbij, dat is Gods woord. Het is zo belangrijk bij het weerstand bieden aan de duivel. Ik wil je dat vanmorgen ook heel eerlijk zeggen. Onze eigen woorden zullen echt geen indruk maken. Daar raakt de duivel echt niet door van slag, krijgt hij geen hoge bloeddruk van. Maar zodra je de woorden van God gaat spreken tegen de duivel, dan verdwijnt hij met de staart tussen zijn benen. Denk aan wat Jezus tijdens de verzoeking in de woestijn, je leest erover in Lucas 5, heb een andere gedeelte. Op een gegeven moment wordt hij tot 3 keer toe verzocht door de duivel. De duivel probeerde Jezus te laten zondigen. En tot 3 keer toe, je weet het vast wel, tot 3 keer toe, hoe reageerde Jezus? Er staat geschreven. Daarom is het zo belangrijk. Hè? Je zou soms bijna denken dat het een soort evangelisch wetje is. Van lees je Bijbel, bid elke dag en zo. Oh. Ja, maar het is noodzaak, mensen. Als je niet weet wat er in het woord van God staat, hoe kun je dan ooit in die strijd tegen de duivel, in die weerstand bieden aan de duivel, hoe kun je dan ooit het woord van God toepassen? Hoe kan je dan ooit tegen de duivel zeggen, nou duivel, er staat geschreven, oh dat weet ik eigenlijk niet. Dan lacht hij je vierkant uit, come on. Het is geweldig dat je een zwaard van de geest hebt gekregen, maar als je niet weet hoe het zwaard werkt, heb je er niks aan. Het is geweldig dat je een Bijbel hebt. Misschien heb je wel 5 of 6 of 7 Bijbels thuis liggen. Maar als je alleen maar als een soort versiersel op je nachtkastje hebt liggen, heb je er niets aan. Zorg ervoor dat je het woord leest. Ik was altijd zo gecharmeerd vroeger van de navigators. Ik weet niet of ze dat nog steeds doen. Daar leerde je als student, leerde je bijbelteksten gewoon uit je hoofd. Dom klusje, bijbelteksten uit je hoofd leren. Niks dom klusje. Het is zo belangrijk dat je altijd het woord paraat hebt. En als de duivel komt en het probeert je te verleiden, dat je gelijk een woord hebt vanuit het woord, wat daarboven komt en zegt, duivel, ik lach je uit, want het staat geschreven, hier gaan we even niet in mee. Dat is weerstand bieden aan de duivel. Het zwaard van de geest. Zorg ervoor dat je weet wat er in het woord staat en hoe je dat woord moet hanteren. Deze was alweer iets langer, zie ik. Oké. We gaan naar het vijfde punt en dan gaan we even door naar dat derde stukje wat we hebben gelezen vanuit de brief van Petrus. En die begon met dat stukje over weerstand te bieden met deze opmerking, wees nuchter en waakzaam. En ik vind dat een hele mooie combinatie. Nuchter en waakzaam. Eerst even iets over nuchter. Weet je, je kunt soms... En dat is echt een risico. Als je met over deze dingen nadenkt, dan is er een risico dat je op een gegeven moment zo gefocust bent op alles wat van de duivel is, dat je werkelijk achter alle boom, of achter elke boom, een demon ziet zitten. Even nuchter graag. Jaren geleden kwam een goede vriend, hij is inmiddels bij de Heer. Ik kwam s'avonds bij hem even maar koffie drinken. En hij zegt, Wim, ik maakte vanmiddag toch iets mee, joh. Ik kwam thuis van mijn werk en ik wilde naar binnen gaan. Zit de duivel op de stoep? En hij keek me toch zielig. En ik zeg tegen de duivel, wat doe jij hier nou? Hij zegt, ik ben naar buiten gegaan. Ze geven me hier binnen overal de schuld van. Ja, oké, dus nuchter zijn, maar tegelijkertijd ook waakzaam. Ik moest in de voorbereiding denken aan een reis die ik ooit nog vanuit de EO jaren geleden heb gemaakt in Zuid-Afrika. En op een gegeven moment zaten we in een soort natuurhotel midden in het oerwoud, vlakbij het Paul Krugerpark. En wat me opviel, ik kwam binnen en op een nachtkastje en in de badkamer en bij de receptie. Overal stonden bordjes. U bent van harte uitgenodigd om een mooie wandeling te maken in onze grote hoteltuin, maar pas op voor de leeuwen, voor de tijgers en voor de hyena's. Ik dacht, ik ga wandelen. Maar je wil niet weten hoe waakzaam ik was. Want ik was gewaarschuwd. En er stond met name bij, je moest goed opletten. Hyena's hebben schijnbaar de gewoonte om in een boom te gaan liggen. En dan kijken ze zo naar beneden. En dan zien ze daar af en toe een lekker hapje voorbij komen. En voor je het weet, dus ik keek ook voortdurend omhoog van... Ligt er geen hyena in de boom. Ik was uitermate waakzaam. En zeker een leeuw. Nou, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik sta liever niet zo in het wild oog in oog met een leeuw. Kennen jullie trouwens dat verhaal van die zendeling? Die was op weg naar een stam ergens midden in het oerwoud. En onderweg stond hij opeens oog in oog met een leeuw. En die leeuw keek best wel hongerig uit zijn ogen. En de zendeling denkt, help, wat moet ik doen? En in paniek riep hij, oh heer, laat het een christelijke leeuw zijn. En de leeuw knielde en vouwde zijn poten en zei, heren, zegen deze spijzen, amen. Maar we lazen net wel in 1 Petrus 5, dat de duivel is... als een brullende leeuw die zoekt wie hij kan verslinden. Dit is even een grapje. Maar het is wel een bloedserieuze boodschap. En met name, ik kijk even naar deze hoek, want ik zie hier vooral de jongeren, geloof ik, zitten. En de rest, dat zijn de oudjes, zeg maar. Sorry. Ho, ho, ho. Oh, kan ik het nog goed maken? Maar ik geloof dat de duivel het in onze tijd vooral voorzien heeft. Echt waar. Op jonge mensen. Tegen ouderen wil ik zeggen, bid. Bid voor de jonge gasten en meiders van de gemeente. En voor de jonge gasten en meiders van de gemeente zeg ik, wees je bewust. Er is een brullende leeuw. En die wil maar één ding bij Jezus vandaan halen. Je kapot maken. Je verleiden om verkeerde dingen te doen die misschien wel voor de rest van je leven gevolgen hebben. Je bent gewaarschuwd. Bied weerstand aan de duivel. Wees nuchter en waakzaam. En wat vroeg Petrus dan nog een toe als zesde? En sta vast in het geloof. Dat is zo belangrijk. Laat nooit je geloof in de Heer Jezus. Laat nooit je geloof dat je een kind, een zoon, een dochter van God mag zijn. Laat dat nooit van je afpraten. Laat het door niemand van je afnemen. Sta vast in het geloof. En ook als er soms fout gaat in je leven. En ook als je soms niets voelt en dat je denkt, is God er nog wel? Sta vast in het geloof en laat het je niet ontnemen. En dan zul je weerstand kunnen bieden aan de duivel. Goed, dit waren de eerste 6 punten. Ik zit nog aardig in mijn tijdschema. Ik ga je nog een aantal belangrijke zaken noemen. Nog 4 dingen die dan niet zozeer uit het gelezen schriftgedeelte komen, maar uit andere bijbelgedeeltes die ik je ook wil gaan lezen. Het 7e wat ik wil noemen is deze. Weet wie de duivel is en hoe hij werkt. Laat maar zien. Ja. Laat me eerst dit zeggen. Het allerbelangrijkste in je leven is dat je weet wie Jezus is. Amen? Amen?
Amen.
Oké. Dat is het allerbelangrijkste. En als je nog niet weet wie Jezus voor jou persoonlijk is, ga straks niet naar huis, maar ga er eerst over praten. Maar ik geloof, ik weet niet of het precies dan gelijk op de tweede plaats staat, maar ik geloof dat het ook belangrijk is dat je weet wie de duivel is en hoe hij werkt. Weet je, op een of andere manier lijkt het er wel dat we daar in de kerk eigenlijk niet zo vaak over hebben. En misschien wel een beetje vanuit de verlegenheid, hè, van ja, maar ja, als we het over de duivel gaan hebben, gaan we hem dan niet te veel eer geven? Nou, zo moet je in ieder geval niet over hem praten. Maar als ik kijk hoe vaak de Bijbel spreekt en hoeveel onderwijs de Bijbel geeft over wie de duivel is en hoe hij werkt, dan is het dus schijnbaar wel belangrijk. En nogmaals, zeker in deze tijd. Weet je dat er zelfs, ik kwam een onderzoek tegen van nog maar kort geleden, onder Amerikaanse protestantse christenen, dat meer dan de helft van die gelovigen, ik heb geen onderzoek in Nederland kunnen vinden, maar meestal lopen we een klein beetje achter op Amerika, maar dat meer dan de helft van protestantse gelovigen in Amerika niet meer gelooft in het bestaan van de duivel. Stelletje dombo's. Weet je, ik zal maar gewoon heel duidelijk zeggen, maar als de duivel niet echt zou bestaan, alleen maar een soort bedenksel is, dan is Jezus een dwaas. Want hij sprak gewoon met de duivel tijdens die verzoeking in de woestijn. En als je spreekt met iemand die niet echt bestaat, dan ben je een dwaas. Maar Jezus is geen dwaas, Jezus is de waarheid. De duivel bestaat. Ik sprak een tijdje geleden in een gemeente, niet in deze gemeente voor alle duidelijkheid, met een oudste. En die zei van, ja Wim, in de loop van de jaren is mijn visie daar wat op veranderd. Ik geloof eigenlijk niet meer in de duivel. Ik zei, nou, lekker slim. Ik zei, maar mag ik dan dit tegen jou zeggen? Jij gelooft niet meer in de duivel? Nou jongen, de duivel gelooft nog wel in jou. Pas maar op. Weet je dat, je zou denken dat als mensen niet meer geloven in de duivel, dat de duivel heel gefrustreerd raakt, hè? En in een hoekje gaat zitten en zegt, oh, ze geloven niet meer in mij. Hij vindt het geweldig. Want als je niet in men gelooft, dan kan hij gewoon lekker ongestoord zijn gang gaan. Het is zo belangrijk. De duivel is een reëel bestaand wezen waar we echt mee te maken hebben. Weet je hoe Jezus de duivel tot drie keer toe noemt in het Johannes-evangelie? Laat maar zien, hij noemt in zowel Johannes 12, 14 en 16, hij noemt de duivel de vorst van deze wereld. De vorst van deze wereld. Even iets over de oorsprong van de duivel, dat weet je misschien wel, maar voor degene die dat niet weten. De duivel was van oorsprong een gerub, een hele hooggeplaatste engel. Hij leefde in de directe tegenwoordigheid van God. En sommige uitleggers van de Bijbel zeggen zelfs dat hij de aanbiddingsleider van de hemel was. Maar op een dag kwam er in het hart van toen nog, hij heette Lucifer, dat betekent lichtdrager, kwam er iets in zijn hart van, ik wil eigenlijk wel gelijk zijn aan God. Er kwam hoogmoed in zijn hart. En vanaf dat moment ging het helemaal fout en werd hij uit de tegenwoordigheid van God weggestuurd. En vanaf dat moment veranderde dit geweldige wezen in het meest duistere, verschrikkelijke en doortrapte wezen van het universum. En er nam 1/3 deel van alle engelen mee, en die noemen we nu de demonen, waar we allemaal in ons leven als kind van God mee te maken hebben. Paulus noemt de duivel de god van deze wereld. Johannes heeft het erover dat de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. Dat is de duivel. En in Openbaring 12 krijgen we maar liefst 4 verschillende namen. De grote draak, klinkt niet echt lekker positief. De oude slang, dat verwijst naar wat er gebeurde in de hof. De duivel, de Satan. We lezen in de Bijbel maar liefst 35 keer over de duivel, dat betekent lasteraar. En 52 keer over Satan, dat betekent tegenstander. Hij wordt in Johannes 8 genoemd een mensenmoordenaar en de vader van de leugen. Allemaal namen die iets zeggen over wie hij is en hoe hij werkt. En deze lijst, voor alle duidelijkheid, is nog lang niet compleet, maar ik heb het even gehouden bij 6 regels, want 6 is het getal dat op een of andere manier bij de duivel past. Weet wie de duivel is? En het tweede deel van dit punt is eigenlijk 2.1, maar ik wil het op 10 houden. En hoe hij werkt. Ook dat is belangrijk, dat we weten hoe de duivel werkt. Even terug naar wat we net lazen uit Efeze 6. Trek de wapenrusting van God aan. Laat het maar zien. Ja. Om stand te kunnen houden tegen de listen, de methodeia hebben we gezien, hè, van de duivel. De duivel heeft een vaste, een weldoordachte manier van handelen. En vergis je niet, ik weet niet of je dat wel eens gerealiseerd hebt, maar weet je dat de duivel minimaal 6000 jaar ervaring heeft in het misleiden van mensen. Dus hij weet heel goed hoe het werkt. Samen met al zijn trawanten, die 1/3 deel van de engelen die met hem meegegaan zijn. In 2 Korinthe 2, vers 11 lezen we: we moeten er namelijk voor oppassen dat Satan ons niet gebruikt. In de HSV staat dat hij geen voordeel op ons behaalt. Zijn plannen, zijn noema, kennen we maar al te goed. En wat hier wordt bedoeld, het gaat over zijn gedachten, over zijn bedenksels, die moeten we weten. Iedere militair zal gelijk weten, ik geloof dat er een uitspraak was van Eisenhower, van die generaal die ervoor zorgde dat de geallieerden ooit Europa weer vrij wisten te krijgen van de nazi's. Die zei toen hem gevraagd werd, wat was uw geheim, waarom is het gelukt? Toen zei hij, maar 1 ding, ken uw vijand. Ken uw vijand. Je moet weten hoe de vijand werkt. Je moet weten hoe de grote tegenstander uit de hel, hoe die werkt, hoe die zijn methode, hoe die zijn plannen, hoe die zijn bedenksels heeft om ons kapot te maken. Zodat we weerstand kunnen bieden. Want het hoeft niet. Het hoeft niet in jouw leven te gebeuren dat de duivel jou kapot kan maken. We zullen het straks zien, als wij weerstand bieden, wat er dan gaat gebeuren. Mag ik je een paar van die methoden en van die plannen van de duivel noemen? Even heel kort, een heel lijstje. Misleiding, dat is zijn meest gebruikte tactiek. En dat gebeurde al bij Adam en Eva in het paradijs. Weet je hoe die daar kwam? Heeft God niet gezegd? Halve waarheden, suggestieve vragen, misleiden. En zijn tactiek werkt in 2025 nog steeds zo. Denk aan de verzoeking. Bijvoorbeeld in het leven van Jozef, maar zeker ook bij Jezus in de woestijn. De duivel probeert ons te verzoeken, waarbij hij inspeelt op de begeerte van ons vlees, op de verleidingen van deze wereld. En hij probeert ons steeds bij God vandaan te krijgen. Een andere methode van de duivel is tegenwerking. Paulus die schrijft op een gegeven moment aan de gemeente in Thessalonicense: Satan belette ons, verhinderde ons om naar jullie toe te komen. Voor mannen en vrouwen die werken in het koninkrijk van God, hier of waar dan ook in de wereld, die zullen het regelmatig merken dat de duivel hun plannen probeert tegen te werken. Daar heb je gewoon mee te maken. Denk aan het verhaal van de reus Goliath, die in de Bijbel eigenlijk een beeld is van de duivel. Die Goliath met zijn grote bek die intimideerde, waardoor de soldaten van Israël allemaal eigenlijk een beetje wegvluchten. En gelukkig was er nog die moedige David, die vol was met de kracht van God. En met een klein steentje, een klein kiezelsteentje, geleid door de Heilige Geest. De grote reus, de duivel, om weer te halen. David bood weerstand en hij overwon. Misschien voel je ook maar, en hoe oud zou David toen geweest zijn? 1 jaar of 17. Hij was te klein om een grote wapenrusting te dragen van de soldaten. Maar hij was vol van de kracht van God en hij bood weerstand. Denk aan de beschuldigingen die de duivel kan uitoefenen. Jozua noem ik er even bij als voorbeeld, de hoge priester Jozua. Je leest erover in Zacharia hoe hij op een gegeven moment voor de troon van God komt in een visioen. En dan ziet hij de duivel, de aanklager, en zegt: God, ziet u wel hoe slecht deze hoge priester eigenlijk is? Ken je dat stemmetje? Herken je dat stemmetje? Dat je aan het aanbidden bent? Of wat ik bijvoorbeeld heb, dan ben ik onderweg naar Oud-Beijerland en ik zit in de auto en dan opeens een stemmetje. Moet jij nou straks het woord van God gaan verkondigen? Zo heilig ben je heus niet hoor. Want je hebt dit nog van de week gedacht en dat vloepte er van de week uit je mond. En je kijkt wel zo'n dingen waar je eigenlijk niet naar moet kijken. Foei, foei, foei. Jongen, ga toch lekker naar huis. Dat stemmetje, die aanklager, dat is ook een van de namen van de duivel. Dat hij je aanklaagt. Weet je, moet je eens opletten. De duivel is zo doortrapt, hè. Als je op het punt staat om te zondigen, dan fluistert hij je in. Ah ja, dat vindt God heus niet erg, hoor. En zodra je gezondigd hebt, dan zegt hij ploert. Nou jongen, wat je nou gedaan hebt, dat kan God je nooit vergeven. Dat is een van de tactieken van de duivel. Hij klaagt je aan. Nou, zo zou ik nog een hele lijst kunnen noemen van allemaal dingen. Denk aan bijvoorbeeld ontmoediging of aan tweedracht zaaien in de kerk. Volgens mij is hij daar ook heel goed in tegenwoordig. In het inbrengen van valse leringen, waardoor we het zuivere woord van God kwijtraken. Nou, zoveel tactieken van de duivel. Wat zo belangrijk is, dat we ze zien, dat we weten hoe de duivel werkt, zodat we weerstand kunnen bieden. Oh ja, en nog één. Weet je wat ook een hele beproefde methode is? 2 Korintiërs 11 vers 14. Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht. Je bent gewaarschuwd. Ik ga je nog eens noemen, wat heel belangrijk is. Dat is het 8e punt dan, denk ik, hè? Ja, het 8e punt. Geef hem geen plaats. Geef hem geen ruimte in je hart, in je leven, in je denken. Lees eens mee, Efeze 4, vers 26 en 27. Word boos, hoeft niet per se, maar als je dan toch boos wordt. Word boos, maar zondig niet. Boos worden is geen probleem. God wordt ook wel eens boos, maar die zondig niet, want God is holy, holy, holy. Maar als je boos wordt, zondig niet. En dan gaat het verder. Laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Waarom? Waarom niet? Nou, als je de zon laat ondergaan over je boosheid, verandert je boosheid in bitterheid. En wat is dan het gevolg? Let maar op, er staat een komma. En geef de duivel geen plaats. Als je bitterheid in je leven toestaat, hier gaat het over bitterheid, maar dat geldt eigenlijk voor elke zonde. Als je bewust zonde toelaat in je leven, die je niet wil belijden, waar je niet mee wil breken. Ik heb het niet over die zonde waar je soms weer in struikelt, maar elke keer weer opstaat. Maar als je bewust zonde toelaat in je leven, dan zet je eigenlijk de deur open van je hart, zodat de duivel binnen kan komen, plaats kan krijgen, topos kan krijgen. Dat herken je wel van topografie. Dat hij ruimte krijgt in je leven om je leven te beïnvloeden. In de jaren 80, toen ik nog bij de Ronduitclub werkte, hadden we regelmatig tours. En onder andere met de Surinaamse gospelzanger, de ouderen onder ons kennen misschien al wel, Marcel MacArthur. Wie kent hem nog? Ah, dat zijn er niet zo heel veel meer. Vergane glorie. Marcel MacArthur. En die had een liedje, dat was toen even een soort gospelhitje. En dat ging, de titel van het liedje was No Room for the Devil. En in het refrein zong die There's no room for the devil in my heart. Oké, het liedje ken je niet meer. Artiest ben je vergeten. Maar de inhoud, ik hoop dat je die mee kunt zingen. There's no room, er is geen ruimte voor de duivel in mijn hart. We gaan naar de 9e. We schieten op. Maar dat is ook een hele belangrijke. Bid en waak. Bid en waak. Nog even terug naar die geestelijke wapenrusting. We hebben gezien, het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Maar dan gaat die zin nog wel even verder. En laten we die vooral ook even lezen. Dus we hanteren het zwaard van de geest, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bid in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Nou, er zijn weinig bijbelteksten waarin zoveel woorden met nadruk wordt genoemd. Alle gebed, met alle volharding, voor alle heiligen en bij elke gelegenheid en telkens opnieuw. En het is één groot accent, deze tekst. Om maar even aan te geven hoe belangrijk het is dat we in ons weerstand bieden aan de duivel, dat we bidden. Wat zei Jezus tegen de drie discipelen in de hof van Gethsemane die elke keer in slaap vielen? Je moet wakker blijven. Je moet waakzaam zijn. Je moet bidden. Dat is zo belangrijk. Wat mooi wat ik net zag. Een 24-uurs gebed. Ik woon hier niet, ik woon een stukje verder, maar ik ga meedoen. Ik vind dat geweldig. Ik kwam in een voorbereiding een uitspraak tegen. Ik weet niet zeker, maar misschien was die van Corrie ten Boom, maar dat maakt niet uit. Het gaat even om de inhoud. Moest kijken, deze. Satan lacht om ons zwoegen, spot met onze wijsheid, maar beeft als wij bidden. Wanneer begint die campagne? 13 februari, zag ik. Vanaf 15 februari, kan ik je nu al zeggen, gaat de Satan beven als hij aan Oud-Beijerland denkt. Want er zijn mannen en vrouwen van God, halleluja, die gaan bidden. En dan beeft de Satan. Ga er maar vanuit dat er mooie dingen gaan gebeuren. Ga er ook maar vanuit dat de duivel pissig wordt en dat de strijd zal komen. Oké. Maar wij zijn meer, ook loop een beetje vooruit op waar ik naartoe ga werken. Maar wij zijn meer dan overwinnaars, dan zeg ik dat even vast. De laatste, nummer 10. Weet je positie in Christus? Ja, waarom ga ik daarmee afsluiten? Nou, weet je, dat is misschien een beetje enigszins het lichte risico van zo'n preken over de duivel. Dat je toch langzamerhand wel een beetje onder de indruk komt. Dat je denkt van, oh, hij is wel heel poeh. Nou, ik heb het gezegd, je moet hem niet onderschatten, maar ook niet overschatten. Maar mocht je het gevoel nu hebben van, ik word bijna bang voor de duivel. Nou, dan is het goed om hiermee af te sluiten. Denk aan de positie die we in Christus Jezus, onze Heer, hebben ontvangen. Ik wil met je lezen uit Romeinen 8, die geweldige woorden. Maar in dit alles, ook in ons weerstand bieden aan de duivel, ook in de geestelijke strijd waar we allemaal mee te maken hebben, maar in dit alles zijn wij, wil je het hardop mee uitspreken, zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad. Amen. Ik zal het verder voorlezen, want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here. Ah, wat was een mooi lied net. Ik laat jou in geen duizend jaar vallen, mijn liefde vecht, tot je veilig bent. Niets zal jou. Zet je oren even extra goed open. Niets zal jou kunnen scheiden van de liefde van Christus. En wat de duivel ook allemaal aan methoden op jouw leven uitprobeert. En misschien heeft hij hier en daar af en toe een succesje. Maar niets zal jou kunnen scheiden van de liefde van Christus. Amen.
Amen.
En dan nog deze. Oh, die is ook zo mooi. Ja, als ik alle teksten zou nu gaan lezen die ik in de voorbereiding ben tegengekomen. Je wil niet weten, mijn rode pen van het schrappen was bijna leeg. Er zijn zoveel teksten die ons niet alleen laten zien wie de duivel is, maar vooral die ons laten zien wie wij zijn in Christus en wat onze positie is ten opzichte van de duivel. Deze nog. 1 Johannes 4, vers 4. Lieve kinderen, proef eens even de liefde van het vaderhart van God. Lieve kinderen, u bent uit God. En toch, je bent toch uit God, hè? Dat weet je toch voor jezelf, hè? U bent uit God. En u hebt hen, het gaat hier over de geesten van de antichrist, want daar gaat het hier een stukje voor over. U hebt hen overwonnen, en dan komt het. Want hij die in u is. Wie is dat? Jezus onze Heer. Die woont door de Heilige Geest in ons. Hij die getriomfeerd heeft over zonde, dood en macht. Hij die verheven is boven alle overheden en machten. Hij, Jezus Christus, onze Heer, onze Koning. Hij woont in ons. En die in ons is, is groter dan hij die in de wereld is. En laat hij dan maar de vorst van deze wereld zijn. En de God van deze wereld. En weet ik het allemaal? Met andere woorden, we leven in bezet gebied. Nou, dat mag dan zo zijn, maar hij die in ons is, is groter en sterker en mooier en heerlijker dan hij die de vorst van deze wereld is. Ik vind jullie amen nog steeds veel te voorzichtig.
Amen.
Maar, oké. We begonnen met Jacobus 4 en daar ga ik mee afsluiten. Nog één keer die tekst, Jacobus 4 vers 7. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en dan die belofte, Ik had beloofd, daar ga ik mee afsluiten. En hij zal van u weg vluchten. Dat is heel goed vertaald. De letterlijke vertaling van het woord dat hier wordt gebruikt. Een snel vertrekken om aan een verwacht gevaar te ontkomen. Dit betekent... Ja, nou ga ik echt stralen hoor. Dit betekent dat de duivel niet een gevaar is voor christenen. Lekker pu. Christenen zijn een gevaar voor de duivel. Zullen we het eens even omdraaien? Want het licht is sterker dan de duisternis. Sterker nog, Efeze 5 zegt dat wij geroepen zijn om de werken van de duisternis te ontmaskeren. Dus er is een spreekwoord, hè? Hij is voor de duivel niet bang. Wij zeggen vandaag, oké, de vorst van deze wereld. Maar wij zijn voor de duivel niet bang. Hij is bang voor ons, want hij die in ons is, is groter dan hij die in de wereld is. Bied weerstand aan de duivel. En hij zal van u wegvluchten. Zullen we onze God, die de overwinning voor eens en altijd behaald heeft, een geweldig lofoffer geven met een applaus. Halleluja. En we gaan een lied zingen waarin we dat gaan bevestigen, dat Jezus de overwinnaar is. Ga erbij staan en zing zoals je nog nooit gezongen hebt in je leven.